Okay, we'll begin this session and we will continue on the teaching on the three infallible witnesses.
Okay, we gaan beginnen met deze sessie en we gaan verder met de leer over de drie onfeilbare getuigen. We hebben in de eerste twee getuigen in de vorige sessie zo'n beetje behandeld, maar er is nog één ding wat ik wil vermelden. En er zijn nog zoveel andere dingen die ik hierover kan vermelden, maar ik wil zoveel mogelijk hoofdzaken op een rijtje zetten. En de zuster, hier zei me in de pauze dat we daar in Romeinen 8 vers 16 deelden over de Heilige Geest die getuigt dat we kinderen van God zijn. En dat is ongeveer zo bizar als je het kunt krijgen. Maar als de geest van je gaat getuigen dat je een kind van God bent, hoe kan hij dan van je getuigen dat je iets anders bent? Wat zou het verschil zijn? Hij moet op een of andere manier tegen je getuigen. Ze zei dus dat je... Dat ze oefende door hem te vragen te getuigen dat ze een kind van God was. Want ze wilde beginnen met iets bekends, iets waarvan ze weet dat het de waarheid is. Dus om dat te ervaren, hoe dat zal voelen. Dus als je een kind van God bent, moet je God op zijn minste kunnen bevestigen dat je dat bent. In Romeinen 8, 16 zegt hij dat hij dat zal doen. De Heilige Geest zal met je geest getuigen dat we kinderen van God zijn. Dus ik denk dat het een goede plaats is om te beginnen. Je door God laten bevestigen dat je een kind, zijn kind bent. Dat is een werk van de Heilige Geest om te getuigen dat we kinderen van God zijn. Dus als hij dat doet op een manier waarvan je overtuigd bent, hoe hij getuigt, hoe voelt dat dan aan? Dus als je hem gaat vragen om te getuigen dat ik hier vandaag moet komen, wat zou het dan een verschil zijn? Hij zou op dezelfde manier kunnen getuigen. Begrijp je wat ik zeg? Haal dus de dingen boven waarvan je weet dat het een feit is, waarvan je weet dat het antwoord ja is. En oefen dan en laat hem getuigen. En geloof het. Als je denkt dat hij misschien niet zou getuigen van een of ander kleinigheidje, weet je dat Gods woord zegt dat hij zal getuigen dat je een kind van God bent. Begin dus in ieder geval met die. Kijk dan of je genoeg geloof hebt om te geloven dat hij op iets anders zal getuigen. Want dat is in principe wat hij deed. Want vanuit mijn achtergrond had ik die mentaliteit dat het op het randje van een catastrofe moest zijn voor God tijd had om met me te praten. Hij had alles gedaan wat ik wist hoe ik moest doen. Dus ik ging lumineuze ideeën meer hebben en op de rand van de ondergang staan. Dan kun je misschien God lastig vallen en hij zal je helpen, want hij is te druk bezig. Het is een beetje van die houding die we hebben. Maar ik had niet zoveel soort onderwerpen die ik kon benoemen om met hem te praten. Dus kreeg ik niet veel kans om te gaan. Dus als ik eenmaal er was en God zou getuigen en ik voelde zijn aanwezigheid op een van die belangrijke gebieden waar ik over wilde praten, dan wilde ik niet meer weg. Dus zei ik tegen God, mag ik u iets vragen over dit hier? En dan liet ik het op een ander niveau vallen, niet zo ernstig gebied. Maar ik had er meer onderwerpen van. En God getuigde ja. Dus dat gaf me een soort reden. Nu kan ik hem deze dingen vragen en ik kan daar oefenen in het horen van hem. Maar toch, ik had maar zo'n bepaald aantal onderwerpen. Nou, toen had ik geen vragen meer. En geen problemen meer. Dus moest ik weg. Realiseer je hoeveel christenen dat geloven? Dat je alleen in zijn aanwezigheid kunt blijven als je een echt probleem hebt. En dat je hem over een probleem moet praten of dat je anders weg moet gaan. Je kunt niet zomaar blijven rondhangen. Hij heeft het te druk, zogenaamd. We krijgen deze houding. Ik bedoel dat dit een almachtige God is. Hij is te belangrijk voor je om zomaar rond te hangen en hem onbenullige vragen te stellen. En hem lastig te vallen zoals onze kinderen dat met ons doen. Bijvoorbeeld als wij thuis zijn en dan gaan maar allemaal spelen. Ik heb het te druk. Ik probeer te studeren. Ik heb geen tijd om met jullie te dollen. Ik probeer in de tegenwoordigheid van God te komen. Maar ik heb geen tijd voor mijn kinderen. We krijgen allemaal van die kleine formules. God heeft altijd tijd voor zijn kinderen. En dat is de waarheid. Ik weet niet hoe hij dat doet. Ik weet niet hoe hij bezig kan zijn met grote problemen in het universum en daar met mij op zijn schoot kan zitten met me praten over dingen die voor een andere helemaal niet uitmaken. Hij kan dat met elk van zijn kinderen doen. En we zijn de enige die op zijn schoot zitten. Maar ik weet niet hoe hij dat doet. 1 miljoen van ons zouden tegelijk kunnen komen en zouden allemaal nog steeds de enige zijn op zijn schoot. En we zouden de enige zijn tegen wie hij praat. Ik weet niet hoe God dat doet. Kennelijk is zijn technologie hoger dan de onze. Hoger dan de hemel boven de aarde. Ik hoef het niet te begrijpen om ervan te genieten. Dus bleef ik maar over onderhandelen, weet je. In het begin zocht ik naar uitvluchten om daar te blijven. Mag ik u hier iets over vragen? Mag ik u daar iets over vragen? En zo kreeg ik het naar beneden. En sommige mensen hebben daar in het boek een probleem mee. Als ik zeg, God, mag ik u zelfs vragen welke kleren ik 's morgens aandoe? Omdat ik niet tot de middag wil wachten voor ik iets serieus genoeg had om hem te vragen. Ik onderhandelde er steeds over. God, mag ik met u praten en vragen hoe laat ik uit mijn bed moet komen? Ik wilde 's morgens als eerste beginnen, hem als eerste aanspreken en mijn communicatie op gang hebben voordat ik begon. Maar ik moest iets hebben om over te praten. Ik kon niet wakker worden en proberen de problemen van de wereld op te lossen. En God zou dat doen omdat hij mijn hart zag. En alles wat ik wilde was bij hem zijn. En dat was wat hij wilde. Hij wilde ook dat ik hem wilde leren kennen. En hoe meer ik om hem heen kon hangen en hoe meer hij bij een onderdeel van mijn leven betrokken kan zijn, hoe meer ik kon zien hoe hij met de dingen functioneert. Zo leer je God kennen. Je kunt niet iemand zomaar leren kennen als de enige keer dat je met hem te maken hebt, als dat een groot probleem is. Zoals mensen om me heen komen. De enige keer dat ze me horen, me zien, is als ik hier sta in de kerk en ze veroordeeld worden door het woord wat ik spreek. Ze komen erachter dat ze daarna met me kunnen praten tijdens de pauze en dat ik een beetje gevoel voor humor heb. We kunnen over andere dingen praten. Maar ze ontdekten, nou ja, zelfs als hij het heeft over een grapje vertellen, dan wind ik me nog op omdat ik veroordeeld word. Maar er zijn verschillende aspecten. Degene die ik getraind heb, die met me mee reizen en die 24 uur per dag met me op pad zijn, dan hebben we tijd om te delen en leren over andere dingen. Zodat we kunnen leren kennen en mij niet alleen maar horen preken. En ze beseffen dat er ook andere aspecten zijn dat ik niet alleen een predikant ben. Ik ben ook een echtgenoot. We kunnen het dus hebben over hoe we een goede echtgenoot kunnen zijn. Hoe we onze vrouwen kunnen liefhebben zoals Christus de kerk liefhad. We kunnen het hebben over mijn ervaring met mijn vrouw, over kinderen, kleinkinderen, over het voorgaan in de kerk of over wat ik vroeger deed. Wat deed je eigenlijk buiten de kerk? Was je toen al een christen? Leidde God je toen al? Ja, hoe zit dat in zijn werk? Net zoals nu, ik preek en er is geen verschil. Ik vertrouw op hem, ik leun niet op mijn eigen inzicht, ik erken hem en hij leidde me. Wat maakt het uit of ik preek, zakenwerk, door de stad loop om boodschappen te doen of op vakantie ga? Wat is het verschil? Ook daar vertrouw ik hem. Ook daar leun ik niet op mijn eigen inzicht. Ik erken hem ook daar in al mijn wegen en hij leidt ook daar mijn paden. Zie je? Gewoon een manier van leven. We gaan door naar de derde getuigen. En ik denk dat deze echt van cruciaal belang is. Maar veel mensen gebruiken deze niet omdat het niet meer werkt schijnt te werken. Om dat stuk gereedschap aan te praten krijgen. Maar ik geloof dat het de meest onfeilbare is die we van de drie hebben. Want je kunt als je wilt de andere twee gemakkelijk manipuleren. Dat zou je niet moeten doen, maar het kan nog steeds. Je zou zelfs de derde kunnen doen, maar dat is iets moeilijker. We hebben het hier over de vrede van God, die stevast werkt mensen vanuit de vrede van de wereld. Niet vanuit de vrede van God. Nu is het basisverschil tussen de twee dat de vrede van de wereld alleen werkt als alles vredig is. Zodra de sfeer om je heen verstoord en bedreigd wordt, poef, is die weg. Het unieke van de vrede van God is dat het niet uitmaakt wat om je heen gebeurt. Het wordt niet beïnvloed door de omstandigheden. Als je het je goed doet, heb je hem nog steeds vrede. Je hebt nog steeds de kalmte van je hart, je geest. Je geest is nog steeds kalm. En het is niet logisch om kalm te zijn, maar je bent het toch. Daarom passeert het jouw begrip. In het natuurlijke verstand heeft het totaal geen enkele zin. Je zou onder de omstandigheden geen vrede moeten hebben, maar je hebt het wel. Dat is het bewijs dat Gods vrede is, niet de vrede van de wereld. Dat is nu waar ik het als getuige over heb. Niet de vrede van de wereld. Nogmaals, veel mensen misbruiken dat. Dat willen we toch een beetje verduidelijken. In Filippenzen hoofdstuk 4 ga ik voorlezen uit de Amplified Bijbel en ik begin in vers 4. Nu heb ik gewoonlijk zo'n haast met dit onderwerp dat ik het citeer en meestal niet eens opsla, in de King James Bijbel dan, want daar leerde ik het uit mijn hoofd om het mee te beginnen. Maar nu citeer ik uit Jacobus 4 vers 6 tot 8. Wees nergens bezorgd over, maar laat in alles door bidden en smeken met dankzegging uw verzoeken aan God bekend worden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten bewaren door Christus Jezus. Dan tenslotte, broeders, denk aan deze dingen. Wat ook rechtvaardig, zuiver, liefelijk, deugd heeft, lof en van goed rapport is. Denk over deze dingen na. We gaan dus terug en we beginnen te lezen in vers 4 en ik lees om te beginnen vers 9 door. Amplified. Bijbel, verheug je altijd in de Heer, verheug je, verblijd je in Hem. En nogmaals zeg ik, verheug je. Hoe vaak moeten we ons in de Heer verheugen? Altijd. Nou, en als er dingen misgaan, valt dat ook onder altijd. En als je je niet goed voelt, hoort dat ook altijd onder altijd. Nou, zou ik nog wel even door kunnen gaan, maar je hebt gelijk, het is allemaal in het altijd inbegrepen. Verheug je dus. Goed zo, we gaan verder. Laat alle mensen je onbaatzuchtigheid, je attentheid, je verdraagzame geest kennen en waarnemen en erkennen. De Heer is nabij, Hij komt spoedig. Laat het je alle mensen weten. Laat ze het waarnemen. Laat ze herkennen. Wat? Jouw onbaatzuchtigheid, je verdraagzame geest van het feit dat je je ook verheugt, altijd. Je doet dat niet thuis en verbergt het niet onder een korenmaat. Iedereen weet het. Als je aan iemand die mij kent vraagt, is Joseph een gelukkig mens? Heeft hij vreugde of is het een mopperaar die nadat hij de kerk verlaten heeft? Is het alleen maar een façade? Ga maar aan mevrouw vragen. Als je echt wilt weten hoe iemand is, vraag het dan aan zijn vrouw. Niemand kent hem zoals zijn vrouw dat doet. Vraag maar aan mevrouw of ik anders ben als ik niet op de kansel hier sta. Weet je wat ze zal zeggen? Als je hem ziet, is hij dat. Je ziet hem maandagochtend, hij is dezelfde kerel. Je zegt, is hij echt de hele tijd blij? En zij zegt, ja, het maakt me gek. Nou nee, vroeger zouden ze dat hebben gezegd, maar nu niet meer zo. Nu heeft ze gelijk. Als ik die uitspraak doe, dat ik meer plezier heb dan als alles fout gaat, dan de meeste mensen kunnen hebben als het goed gaat, dan vertel ik de waarheid. En dat is een reden, omdat ik de vreugde heb van het in zijn aanwezigheid van God zijn. Ik heb de vrede omdat ik geleerd heb hoe ik dit van de bladzijde afkrijg. En ik maak me nergens zorgen over. En ik kan me verheugen over wat er ook komt, zelfs over de problemen. Want ik weet dat God ten goede het voor me zal bewerken. Waarom? Omdat ik God lief heb en doe wat God me zegt te doen. Zodat Hij zal doen wat Hij zei dat Hij zou doen. Vers 6. Vrees niet. Pieker niet en maak je nergens ongerust over. Maak je geen zorgen, maak je nergens zorgen over. Nu vallen al die negatieve dingen in ons leven gebeuren ook onder het nergens. Ik bedoel dat je ineens weet dat je financiële last eraan komt en dat het dramatisch is en dat je het geld niet hebt. Je hebt geen idee waar het vandaan moet halen en als je het niet kunt krijgen, zit je ernstig in de problemen. Bevat dat ook nergens? Ja, nou je zegt, als ik daar niet eens over pieken of bezorg ben, gaat iedereen zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben. Begrijp je wat ik zeg? Ik heb mensen die boos worden omdat ze denken dat ik niet verantwoordelijk ben omdat ik me niet druk over maak. Ergens geloven we dat piekeren en zorgen maken verantwoordelijkheid is. Nou, als je piekert en je zorgen maakt, ongehoorzaam zijn aan God is, hoe kun je dan verantwoordelijk zijn? Hoe kan God me tot een verantwoordelijk mens rekenen als ik een ongehoorzaamheid ben aan wat Hij me zegt te doen? Begrijp dus goed dat we niet hebben over een manier om je aan je verantwoordelijkheden te onttrekken. Dat is niet waar ik het hier over heb. We hebben het over niet over dat je verantwoordelijkheden of God of iemand anders dumpt. We hebben het erover dat je niet angstig bent en je zorgen over maakt. Net als in de vorige hadden we het erover dat je, als je je bezorgd maakt, je niet angstig bent over wat je zult zeggen. Dat wil niet zeggen dat je niet iets gaat zeggen. Dat betekent dat je je niet druk over maakt voor het zover is. En je gaat niet proberen het uit je hoofd uit te vogelen. Je gaat op God vertrouwen dat Hij zal doen wat Hij zei dat Hij zou doen. We spreken dus over onze behoeften. God zei, ik zal in al je behoeften voorzien. In vers 19 van dit hoofdstuk, na al mijn rijkdommen in heerlijkheid. Weliswaar is er een voorwaarde, die kun je eerder lezen. Maar je voldoet aan de voorwaarde, God zal dan doen wat Hij gezegd heeft. Dus piek er niet en maak je nergens zorgen over, maar blijf in alle omstandigheden en in alles door gebed en petitie vast omlijnende verzoeken met dankzegging je wensen aan God kenbaar maken. En Gods vrede zal je de jouwe zijn. Geef nu een klein idee. Ik hou hier van de Amplified Bible, omdat het een klein idee geeft van wat die vrede is. We gaan verder. Die rust, rustige toestand van een ziel die verzekerd is van haar verlossing door Christus. En zo niets van God vreest. Waarom? Omdat er niets tussen jou en God staat. En we gaan verder. Vrees niets van God en is tevreden met zijn aardse lot van welke aard dan ook. Dus of je nu vernederd bent of overvloedig of belasting verschuldigd zijn of ze niet verschuldigd zijn, of je nu geld hebt om te betalen of niet, in welke toestand dan ook. Nu gaan we verder. Tevreden zijn met zijn aardse lot, van welke aard dan ook, die vrede, die alle begrip te boven gaat, zal bewaken en wacht houden over uw harten en uw gedachten in Christus Jezus. Voor het overige broeders, wat ook waar is, wat ook eerbiedwaard is, wat ook eervol en schijnbaar is, wat ook rechtvaardig is, wat ook zuiver is, wat ook liefelijk en beminnelijk is, wat ook vriendelijk en sympathiek en genadig is, als er ook maar iets deugdzaam en vertrouwelijks is, als er maar iets is dat lof verdient, overdenk en weeg en neem deze dingen in overweging, richt uw gedachten erop. Oefen wat je in mij geleerd en ontvangen en gehoord en gezien hebt en modelleer je manier van leven erna. En de God van vrede, van onbekommerd, ongestoord welzijn, zal met je zijn. Dat klinkt me best goed in de oren, vind je niet? En je zou niet mooi, en zou het niet mooi zijn als je gezegd had, oké, eerst zei God, die neem ik wel, ik zet hem wel op. En je loopt gewoon weg, vanaf nu heb je het, geen probleem, geen gedoe, rustige toestand, vredig hart en geest. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ziet dat sommige mensen zich niet eens kunnen voorstellen op die manier te leven, omdat ze het tegengestelde is aan het natuurlijke rijk. Zo is het voor ons moeilijk te geloven dat dat mogelijk is. Maar houd in gedachten dat Gods wegen zijn. Wil je naar de hemel? Zo zal het in de hemel zijn. Wil je met Christus heersen en regeren in het duizendjarig rijk? Zo zal het er zijn. Wil je de eeuwigheid met God doorbrengen? Zo zal het daar zijn. Dus je kunt er net zo goed aan wennen. Dat is een manier van leven. Zie je? En daar denken wij over na en dat maakt het voor ons een beetje hemels. Maar we spraken al over het koninkrijk van God nu. Dat kun je nu hebben. Dus is voor sommige mensen niet het gemakkelijkste ding ter wereld om van de bladzijde te halen, nietwaar? Een van de eerste kostbare beloften van onze erfenis die ik ooit op de bladzijde leerde halen was deze. Als ik mijn getuigenis deed van mijn gebroken zijn, is het zo lang geleden dat ik de precieze data niet meer weet, maar het moet een periode zijn geweest van een paar weken. Een paar weken van het gaan van een absolute rebel, verloren zoon, naar gebrokenheid, verliefd worden op God, proberen God te leren kennen, al genoeg zijn stem horen dat hij tot me spreekt om dingen te doen die levensgevaarlijk zijn op het werk. Ik kreeg dat van de bladzijdes. Ik heb daar al eerder over gedeeld. In het tijdspanne van 2 weken moest ik niet alleen God horen. Ik leerde hoe ik de 3 getuigen moest doen. Ik ontving de doop van de Heilige Geest en ik kreeg Filippenzen 4... vers 6 tot 8 van de bladzijde in mijn leven. Toen ik die ontmoeting met de bendes maakte, en sommigen van jullie hebben mijn andere getuigenis hierover uitvoerig gehoord, toen was ik bezig hiermee dit van de bladzijde te krijgen. Ik had het geprobeerd, maar het kwam aan op die laatste avond van confrontatie, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Tot dit punt had ik alleen maar Filippenzen 4, vers 6 en 7 gelezen. En ik was het aan het oefenen, Ik nam mijn problemen, angst voor deze dag die komen zou, het was er nog niet. Het was in deze periode van 2 weken. De bezorgdheid over het komen, ik zou proberen dat aan de Heer te geven en me niet druk over maken, en zou het naar hem brengen. Dan vroeg ik voor de bevestiging dat hij mijn verzoek hoorde en ik het aan hem gaf, en de geest van God, de Heer, komt over me heen, om de vrede te brengen en mijn hart en verstand en mijn geest tot rust te brengen. De bevestiging dat hij mijn gebed hoorde en dat hij het zou doen. Dan zou ik naar mijn werk gaan en die benders zouden binnenkomen brullen met hun motoren. Ik ging rond het gebouw. Ik zag en poef, daar ging mijn vrede. Ik kon het niet bewaren. Het was Gods vrede die ik zou krijgen, maar ik kon het niet bewaren. Dus bleef ik proberen, bleef proberen, bleef proberen en wilde maar niet blijven. Dus op een dag als ik thuis ben schreeuw ik het uit en ik zei, God, u weet dat het fijn is dat de vrede komt. Al mijn bezorgdheid gaat weg en stroomt weer binnen en ik heb de vrede. Maar zodra ik weer in de situatie ben en een probleem zie, is het weg. Dus het is leuk, maar het werkt niet erg goed. God zei, je stopt te snel met lezen, lees vers 8. Toen ging ik verder lezen. Daarom, wat ook rechtvaardig is, als het zuiver is, of liefelijk, als het deugd heeft, als het lof heeft, als het goed is, denk aan deze dingen. Ik was daar niet mee bezig. Ik zou het probleem aan de Heer geven. Ik zou proberen mijn hersens in een neutrale stand te zetten. En ik probeerde aan niets te denken. Toen mijn zicht ineens op problemen zag, kwamen de gedachten weer binnen en ging de vrede weg. Ik concentreerde me niet op wat hij zei. Nu zal ik je vertellen wat ik deed. Je mag het niet doen, je kunt doen wat je zelf wilt. Ik vertel alleen wat ik deed. Ik heb de hulp nodig. Weet je, elke keer als ik iets doe, heb ik hulp nodig. Dus onder druk probeer ik iets te bedenken dat gewoon, dat zuiver is, dat liefelijk is, wat ik ergens waar ik aan kan denken. Dus pakte ik een vel papier, zette elk van die bovenaan op de kop en als ik thuis was en het was niet erg en alles was rustig, bad ik er doorheen en vroeg aan God wat hij ook maar in mijn gedachten kon brengen. Ik noemde verschillende dingen onder elke categorie. En ik vouwde het papier op, stopte het in mijn binnenzak en ik gaf iets aan God en ik zou het naar mijn werk gaan. En ik hoor die bendes weer aankomen rijden. Ik sloeg deze bladzijde open en begon na te denken over de dingen die daarop stonden. En ik kwam zover dat ik het, je weet wel, een beetje kon inhouden. Maar ik was er niet goed in. Als ik daar kon komen waar iemand me in de gaten hield en ik kon denken aan deze dingen op mijn lijst, kon ik het wel, de vrede houden. Maar als ik daarbuiten naar problemen keek, had ik soms moeite om me te blijven concentreren. Je weet dat het enige oefening werkt. Maar bedenk wel dat ik maar 2 weken de tijd had. Het waren geen hele 2 weken, want ik zat al in de tweede week voordat ik dit Bijbelstuk las. Dus wie het verhaal kent, de avond van de confrontatie zou ik achter dit gebouw staan. Ik stond achter een afvalcontainer waar ze de afval indeden. En ik ging achter die container staan waar niemand me kon zien en ik bad. En ik liet Filippenzen 4 vers 6 doorheen lopen en ik kreeg van dan de vrede. En ik wist dat die avond was dat ik die benders onder ogen moest komen te zien. En de benders kwamen binnenrijden. En hier doen ze alles wat ze niet mochten doen, zodat ik ze moest confronteren, ze weg moest maken. En ik liep rond het gebouw en ik zou ze zien, poef, daar gaat de vrede weer weg. Ik zou teruggaan en opnieuw bidden. Nu had ik ook nog angst. Nu moet je begrijpen, dat is niet gemakkelijk. Want vanuit mijn achtergrond was ik in principe voor niemand bang. Ik ben niet fel, ik was gewoon voor niemand bang. Maar dit zijn ongeveer 30 mensen. Ik had genoeg verstand om te weten dat ik geen enkele manier 30 mensen aankon. Ik wist dat dit op geen enkele manier aan zou kunnen. Dus ik zou weer rondgaan en mijn vrede pakken. En ineens kwam deze gedachte in me op. God heeft je geroepen om een martelaar te zijn. Je bent vast van plan vanavond gedood te worden. Dat is waartoe God je heeft geroepen. En daar dacht ik over na. Dat klonk tenminste een beetje logisch, want het lijkt me nogal voor de hand liggend. En dus nam ik de beslissing dat het was. En dat is prima. God zou me de genade geven en hier eindigde mijn leven. En ik hoef me over deze dingen geen zorgen meer te maken. Het is voorbij. Dus vroeg ik aan God, heeft u mij geroepen om een martelaar te zijn. En Gods geest stroomde sterk over me en hij zei nee. En ik slaakte een zucht van verlichting. Ik had niet de schilden die ik nu, de geestelijke schilden die ik nu heb, begrijp je? Toen wist ik nog niets ervan. Dus bracht de duivel de meeste gedachten in mijn hoofd. En hij zei, nee, je wordt niet gedood. Ze gaan je half doodslaan. Je zult de rest van je leven kreupel in een rolstoel zitten. Ook dat idee beviel me niet. Dus loop ik weer rond die vuilnisbak te bidden. Als ik eindelijk klaar ben om te gaan, nog één keer ga ik op weg. Ik heb een 12 kaliber jachtgeweer in de kofferbak van mijn auto. Ik heb een semi-automaat. Ik had een 357 Magnum pistool en een knuppel bij me. Ik ben klaar om te gaan. Nu zeg ik dit niet om mezelf te verheffen, maar ik was een expert met een geweer. Ik was een expert met een pistool. Ik kon trekken en vuren in 1700ste van een seconde. Je hebt 20 honderdste nodig om met je ogen te knipperen. Begrijp je dat? Voordat je met je ogen kon knipperen, kon ik je neerschieten. Ik was dus niet bang dat ze me op me zouden springen. Ik kon niet voor mezelf zorgen als dat nodig was. Maar ik kende mijn ervaring. De enige hoop die ik had, als de bende op me af zou komen, zou zijn dat ik de leider misschien twee van zijn luitenants kon neerschieten, waarna iedereen zich zou verspreiden. Dat was de enige kans die ik had. Maar ik ben nu christen. Ik kan niet zomaar iemand gaan neerschieten. Begrijp je wat ik wil zeggen? Ik zit dus vast. Dus roep ik nog een keer tot God en zei, oké, God, deze keer ga ik. Maar ik zei, maar God, ik ben bang dat ik in deze situatie terechtkom en een van die kerels valt me aan. Ik ben bang dat ik gewoon uit reflex een van die kerels zal neerschieten. En de vader zei, dat is geen probleem. Ga je pistool opbergen in de kofferbak van je auto. Dat was niet bepaald wat ik wilde horen. Ik ging achter de vuilnisbak staan, bad nogmaals om er zeker van te zijn dat het niet de duivel was die me in die val lokte. Maar het was God. Dus ging ik naar de kofferbak van mijn auto. Mijn jachtgeweer ligt daar. Mijn semi-automaat ligt daar. Mijn 357 en leg ik allemaal in de kofferbak. En hij zegt, God zegt, nu je toch bezig bent, heb je die wapenstok ook niet nodig. Leg die maar in de kofferbak en sluit hem af. Nou, maakte ik nog een uitstapje terug naar de vuilnisbak. Want nu heb ik alleen nog maar mijn badge en mijn hoed. Dat is alles. Dus neem ik Filippenzen 4, vers 6 tot 8 nog eens door, om er zeker van te zijn dat dit van God is, wat hij zegt, dat hij getuigt door de geest en ik heb vrede. En ik begon me op God te richten en te denken aan wat hij zei. En het kan me niet schelen of ik sterf, ik ga doen wat God zei. En ik draaide de hoek om van dat gebouw en deze keer toen ik de hoek omging, viel de geest van God op me. De vrede was er. Het ging nergens heen. Ik liep gewoon recht op de leider af. Onmiddellijk gebeurde alles wat ik in het natuurlijke vreesde. Onmiddellijk zwermden ze om me heen. Er is één man, de grote man, de leider, ze noemden hem Gentle Ben. De grote beer die vroeger op de Amerikaanse televisie was. Zo zag hij eruit. Hij woog 160 kilogram, lang haar, een baard met al die troep. Zijn luitenants zaten allebei aan weerszijden van hem. En één van hen was ongeveer zo groot als ik zelf was. En hij had zijn borst helemaal tegen mijn schouders aangedrukt. En hij had er één aan elke kant. En hij bleef daar maar staan, op en neer springen. Hij stond hier en Gentle Ben stond recht tegenover me. En hij keek me aan en zei, ik kan... En een van de luitenants zei tegen hem, kan ik hem doden, kan ik hem doden, kan ik hem doden? En ik sta daar voor hen en ik heb mijn armen over elkaar geslagen en dat deelde ik in die andere avond. Ik sta gewoon te grijnzen. Ik probeer niet te lachen. Ik voelde me zo goed dat ik wilde lachen, maar ik wist dat het geen goed moment was om te lachen, weet je. Dus ik grijns alleen maar en leg hem de regels uit. En de regels was dat hij zich aan de gestelde regels moest houden en moest vertrekken. En natuurlijk liet hij me weten dat hij nergens heen ging. En ik zei, dat was niet een van de opties. De optie is dat je de regel gaat doen of dat je weggaat. Hij zei, ik ga je gewoon vermoorden. Ik zei, nou ga je gang, dood me. Als je dat doet, zullen ze de politie bellen. De politie zal komen en je arresteren. Dus zie je, hoe dan ook, je gaat weg. Je gaat die kant op. En die jongens die naast me staan worden helemaal gek. En zeggen, wat is er met die gekke vent aan de hand? En ik sta daar maar. na hun te grijnzen. En ik deelde een andere avond. Plotseling viel de kracht van God. En het leek wel alsof ze absoluut, als ze 50 beren hadden kunnen zien, waren ze nog niet banger geweest. Ontzettende angst kwam op hun gezicht. Hij gaf meteen een teken, gingen zij allemaal rennend vandoor, sprongen op hun grote Harley shoppers, draaiden de wielen en scheurden van de parkeerplaats af. 30 van hen weg. En ik sta nog steeds te grijnzen, maar nog steeds tevreden. Het ging nergens heen. Ik ging nergens heen. Vanaf die dag had ik geen moeite meer te geloven dat die vrede ook onder hoge druk blijft. Ik ga nog een illustratie geven, want ik denk dat dit bij de meeste van jullie iets dichter bij jullie situatie kan komen. Maar ik ga er nog één geven waarvan ik denk dat het iets dichter bij jullie huis zal zijn. Ergens tussen 6 maanden en 1 jaar daarna zat ik achter mijn bureau. Ik was niet in de bediening, ik was in de zaken. Ik zat achter het bureau, ik woonde 1000 kilometer van Tennessee af, waar ik ben opgegroeid. Mijn moeder was een zeer godvruchtige vrouw, weet je. Toen ik laatst het verhaal las over die vrouw die naar die basketbalwedstrijd ging van haar zoon. En ze kon de wedstrijd niet eens zien omdat ze blind was, maar ze wist dat haar zoon haar wel kon zien. Dat soort geest van die vrouw zit ook in mijn moeder. Zo was ze ook met mij. Niemand hoorde ooit in mijn hele leven een negatief woord uit mijn moeders mond over mij. Ik was de grootste idioot die haar ooit gezien heeft. Die je ooit gezien hebt. En ze luisterde niet eens naar iemand die over me praatte. Ze zou ze snel rechtzetten. Ze hield voortdurend vast aan wie ze wist dat ik was in God. En ze wilde niets anders geloven. Zelfs niet van mij. Zelfs ik kwam thuis en probeerde toen ik een dominee was haar te vertellen hoe gemeen ik vroeger was. Maar ze wilde niet horen. Ze wilde van niemand iets negatiefs horen over mij. Ik bedoel, dat zo'n positieve houding had ze tegenover mij. Dus daarom betekent dit verhaal, denk ik, zoveel voor me. Dus ik wil dat je begrijpt dat ik heel close met mijn moeder was. Ik zit aan een bureau, de telefoon gaat. Mijn nichtje, die 1000 kilometer verderop in Tennessee woont, zegt: ik bel over oma, ze ligt in het ziekenhuis. Ze is heel slecht aan toe en je moet nu naar huis komen. Ik zei: wat is er aan de hand? Mijn moeder was diabeticus. Ze had een van de ergste gevallen van diabeticus in de streek. En ze had een infectie in haar voet gekregen. Ze woonde nog steeds alleen thuis. Ze had geen gevoel meer in haar voet en ze merkte het niet op. En de infectie werd veranderd in koud vuur. En tegen de tijd dat ze het te pakken kreeg, was het helemaal door haar lichaam verspreid. Het zat nu in alle belangrijkste organen. En ze was stervende. En mijn nichtje zei: de dokters, mijn zus was hoofd van de spoedeisende hulp in het ziekenhuis, ze kende alle dokters daar in de buurt, dus ze liet haar door wel 13 verschillende specialisten onderzoeken. Allemaal kwamen ze tot dezelfde conclusie: er is absoluut geen enkele hoop. Alles wordt stilgezet en ze schatte ruwweg dat ze tenminste maximaal 2 uur te leven heeft. En jij moet naar huis komen. Hoe zou je het vinden om dat te horen? Nou, je weet wat er onmiddellijk op je afkomt als je zoiets hoort. Maar zodra die ongerustheid toesloeg, ging ik meteen naar Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8 en las dat. Ik bracht het meteen naar de Heer. En hier was mijn verzoek. Ik zei: Vader, ik weet dat u mijn moeder van mijn moeder houdt. En ik weet dat mijn moeder klaar is om naar huis te gaan. Ik heb geen enkel probleem mee als het telefoontje wat is gekomen dat uw mama al naar huis heeft gebracht. Ik zou me daar niet aan storen, want ik weet waar ze heen gaat. Maar, vader, dit klinkt niet zoals u. Dit betekent, terwijl ik onderweg zou zijn en probeer thuis te komen, dat mama zal sterven. God, dat klinkt niet als u. Dus hier is mijn verzoek. Weet je nog dat er stond: laat je verzoek aan God bekend worden gemaakt? Ik zei: God, hier is mijn verzoek. Als het mama's tijd is, heb ik geen probleem. Neem haar mee naar huis. Maar ik wil dat u haar in leven houdt, dat ik thuis kan aankomen. Ik wil haar nog 1 keer zien. En vader, als het niet uw perfecte wil is, dan kan het me niet schelen wat de dokter zegt. Ik wil dat u haar doet opstaan. Ik wil niet dat ze nergens heen gaat, tot het haar tijd is om te gaan. Als u mijn smeekbeden gehoord hebt en daarmee eens bent, geef me dan uw vrede die alle verstand te boven gaat, om mijn hart en mijn geest tot rust te brengen. En de kracht van God kwam onmiddellijk op mij. Ik had totale rust, precies zoals het beschrijft. Kalmte, rust van mijn geest en gemoed. Ik riep mijn vrouw om te zeggen dat ze klaar moest maken, onmiddellijk zodat ze het nieuws hoorde, zei ik tegen haar dat ze Filippenzen 4 vers 6 moest lezen. Dus ik zei haar dat hetzelfde te doen en ze deed het. Ik ging naar huis, haalde haar op, ik reed naar huis ongeveer 12 uur om naar Tennessee te komen. Mijn vrouw kan je vertellen dat het de gemakkelijkste reis is die we ooit naar huis gemaakt hebben. Het was letterlijk, weet je, hoe het gisteravond aanvoelde. Ik garandeer je dat het veel, veel sterker was dan in de aanwezigheid in onze auto. Het is alsof je de hele reis absoluut in de heilige was. Ik voelde het enige probleem dat het was, ik moest het opvangen. Af en toe begon ik me schuldig te voelen omdat ik me zo goed voelde, omdat mijn moeder daar lag te sterven. En ik was gewoon blij. Dat was heel onlogisch. Dat ging mijn begrip te boven. Begrijp je wat ik zeg? Probeer je dit voor te stellen. Als je daar onderweg aankomt, was de stad voor waar het ziekenhuis was, ongeveer 30 kilometer voor het ziekenhuis, was een klein stadje waar mijn nichtje woonde. En de Heer zei, ga langs haar huis. Dus ik ging de snelweg af, ging naar dat huis, maar ze waren niet thuis. En een buurvrouw hield het huis een beetje in de gaten. En ze zei dat ze allemaal in het ziekenhuis waren. Dit was ongeveer 11 uur in de avond, vlak voor middernacht. Ik heb nog steeds de rust en ik wil weten wat er aan de hand is. Er is niemand te zien. Ik zei, vader, wilt u dat ik nu doorga naar het ziekenhuis? God zei nee. Ik zeg, mag ik het ziekenhuis bellen om te zien wat er aan de hand is? Maar hij zei nee. Ik zei, vader, wat wilt u dat ik doe? Hij zei, ga naar binnen, ga naar bed en ga 's morgens weer op. Denk je nu dat ik argwanend zou kunnen zijn, staan tegenover wat dat woord? Dat zou je bijna tegen de verkeerde boom aanschoppen, nietwaar? Maar ik ging naar binnen en ik ging naar bed. Ik sliep lekker, ik stond de volgende ochtend op en ik ging, toen God zei, naar het ziekenhuis. Nu wil ik niet proberen me te verheffen om te kijken. Denk je dat ik perfect ben of zo? Onderweg werd ik een beetje angstig en probeerde. En plotseling hoorde ik een geluid van een politie achter me aan, omdat ik te hard reed. Ik reed ongeveer 20 kilometer boven de maximumsnelheid. Ik vertelde hem waar ik heen ging en hij gaf me een waarschuwing. En ik kreeg berouw dat ik een beetje angstig probeerde te zijn en te haasten. Ik kreeg mijn vrede weer terug en ging verder naar het ziekenhuis. Nu zie je dat ze eigenlijk al 23 uur dood had moeten zijn. Want het kostte me al 12 uur om thuis te komen. En dan had ze al 10 uur dood moeten zijn toen we aankwamen in Tennessee. Toen had ik ook nog de hele nacht geslapen. En allemaal zijn ze, de hele familie zit daar de hele dag en nacht in het ziekenhuis te wachten. Dus ik kom daar aan en ik ga naar binnen. En daar zit de hele familie in de wachtkamer. En ik zeg, wat is aan de hand met mama? Ze zeiden, nou, we wachten af. Mijn nichtje zei, ze legde me het uit. Ze zei, nou, zodra ik met je had getelefoneerd, moest mama een van deze 13 van haar dokters kiezen welke verantwoordelijk zou zijn. En ze kende geen één van hen. En mama koos er één uit. En een paar minuten nadat ze had gekozen, raakte ze in coma en sindsdien ligt ze in een coma. Degene die ze uitkoos, iedereen wilde haar opereren op één na. Want ze zeiden dat ze de spoedoperatie zouden komen, ze tijdens de operaties zou kunnen sterven, maar als ze het voor elkaar konden krijgen, geloofden ze dat ze nog 10 tot 12 uur in leven konden houden en een kans konden geven tot een paar van haar kinderen afscheid konden nemen. Maar verder is ze toch al dood, dus het doet er niet toe. Maar die ene dokter die mijn moeder uit had gekozen, weigerde te opereren. En hij zei, dit is belachelijk, ze is stervende. Waarom haar al die pijn bezorgen alleen voor het gemak van de kinderen? Laat haar verder gaan, laat haar in vrede rust en sterven. Dus stopte ze haar in een kamer en wachtte tot ze zou sterven. De hartslagmeter tikte op en neer. Ik bedoel dat ze gewoon elk moment zitten te wachten tot die horizontale lijn daar is. Maar ze hebben er de hele nacht gezeten en het tikt nog steeds gewoon door. Dus ga ik de kamer in en ga naast mama zitten en ze ligt in coma. En ik dank de vader dat ik haar weer mag zien. En dus bad ik voor haar en ik herhaalde wat ik tot de vader bad. Ik zei, dank u vader dat ik weer bij mama mag zijn. Zoals ik al eerder zei, als het niet uw volmaakte wil is, weiger ik haar te laten gaan. Ik wil dat u haar opricht. Ik voelde de kracht van God. Hij zei niet dat hij het zou doen of niet. Ik voelde gewoon een sterke aanwezigheid van God. Ik had mijn vrede, stond op en ging weer naar buiten. Mijn broers en zussen riepen me tot zich. Ze wilden met me praten. Ze zeiden, Joseph, we moeten met je praten. We moeten een paar beslissingen nemen. We moeten begrafenis regelen. Ik zei, begrafenis regelen voor wat? Ze zeiden, nou, voor mama. Ik zei, mama is niet dood. Toen zeiden ze, nou, Joseph, het is slechts een kwestie van een ogenblik. Alle dokters hebben haar gekeken. Het is hopeloos. Ik zei, mijn dokter is nog niet klaar. Ik zei, ik heb met een andere dokter gesproken en ik ben nog niet van overtuigd dat hij met haar klaar is. Ze gaat nergens heen tot hij haar vrijlaat. Ze rolden hun ogen zoals gewoonlijk. Nu, daar gaat hij weer. Ik zei, als hij er klaar voor is dat ze gaat, zal ze gaan. Maar als hij haar tijd niet is, gaat ze nergens heen. Dus dit is de verkeerd soort zaken te regelen. Er is nu geen tijd om hierover te praten. Dus zij gingen verder en deden dit zonder mij zoals gewoonlijk. Dus we zaten die avond de hele nacht en we wachten de volgende dag. Ik kan me niet meer eens herinneren. Het waren wel 2 of 3 dagen dat we wachten. Mama in coma gaat nog maar net. En op een dag, opeens, bam, zomaar, begon alles weer op te komen. Binnen een paar minuten kwam alles weer normaal. Mama opende haar ogen. Ik was in de kamer en het eerste wat ze zei, ik heb honger, geef me iets te eten. Ze had al 3 of 4 dagen niets meer gegeten. Nou, iedereen weet, je ging in razernij daar rondrennen. Dus wisten ze niet wat in de wereld wat ze moesten doen. Dus weet je, mama heeft honger, ze wil iets eten. Ze wilde haar niets geven, ze wilde naar huis. Ze wilde haar niet laten gaan, maar uiteindelijk gaf ze haar toch iets te eten. Ze lieten haar dat 2 uur liggen, terwijl ze haar in de gaten hielden om te zien of er iets zou veranderen. En het was allemaal gewoon normaal. Mama zit daar te praten, gewoon normaal. Ze durfde haar niet te verplaatsen. En toen eindelijk beseften dat alles sterk genoeg was, namen ze haar mee en lieten een röntgenfoto maken en alle tests doen. Geen teken van koud vuur, nergens in haar lichaam. Mama zei, ik wil naar huis, pak mijn kleren, ik ga naar huis. Nu wilde ze haar daar laten. Ik zei, nee, we gaan naar huis. We zijn hier lang genoeg geweest. Dus nam ik mama mee naar huis. Mijn moeder leefde ongeveer, ik weet niet meer precies, 10, 12 of 13 jaar daarna. Dus nadat mijn vader gestorven was, verhuisde ik en mijn vrouw terug naar Tennessee en verzorgde mijn moeder de laatste 5 of 6 jaar voordat ze stierf. Dat is nu de vrede van God die alle verstand naar boven gaat. Begrijp je wat ik zeg? Als ik dus met jullie deel over de vrede van God, zoals ik eerder met jullie sprak, deel ik geen theorieën. Ik deel alleen wat ik in de praktijk breng en doe. Ik deel dat verhaal en het eerste omdat ik dit kreeg in een situatie van leven en dood. Ik ging niet allemaal even soepel, maar ik kreeg het werkend genoeg dat ik het deed toen ik nog maar een paar weken met God wandelde als een baby christen. Deze situatie met mijn moeder was ik nog geen jaar christen. Ik bedoel, over zover als iemand die aan de Heer gewijd is. Ik was als kind al wederom geboren. Ik was een rebel. Maar ik bedoel serieus minder dan een jaar met God wandelen. Ik zeg dat niet om proberen het te laten lijken alsof ik slim ben of zo, zodat je begrijpt dat je niet een leven lang nodig hebt om dit te proberen te doen. Je moet je het zover krijgen dat er een leven lang plezier van kunt krijgen. Maar als je gelooft dat je nog jaren zult duren, voor zover het is, dan zal het nog jaren duren. Maar als je gelooft dat God nu zal doen wat hij zei dat hij zou doen, dan kun je nu krijgen. Want zie je, voordat dit met mama gebeurde, deed ik het regelmatig in mijn dagelijkse kleine dingen. En de duivel kwam af en toe langs en probeerde me wijs te maken. Ja, dit werkt wel goed in kleine situaties, maar als er iets ernstigs gebeurt, werkt dat niet. Toen kwam deze situatie met mama. Zij was de eerste in mijn leven. Dit was dat van mama. Wat mij betreft was dat de zwaarste beproeving. En het werkte allebei. Dus ik kan niet voorstellen dat iets emotioneler voor me zou zijn dan die situatie. Ik had geen last van angst, punt uit. Nu in het begin ja, dat was niet goed geconcentreerd. En soms was ik het eventjes kwijt. Maar als ik dat deed, ging ik meteen terug naar Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8. en las het nog eens door, net alsof ik een recept van medicijnen opvolgde. Weet je, ik ging gewoon naar beneden en haalde het uit. En nog iets dat erop staat, door gebed en smeking met dankzegging, laat uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt. Allereerst, toen ik een verzoek deed, dankte ik God. En ik meen het, dat ik problemen bij hem kon brengen. Ik bedoel, hoeveel van jullie zouden tegen iemand zeggen, nou, ik wil niet dat je ergens zorgen over maakt. Als je een probleem hebt, geef het maar aan mij, ik zal het overnemen. We bewijzen hem niet God niet een of andere gunst. Als God zegt, werp al je zorgen op mij, hoeveel van ons zouden dat tegen iemand durven te zeggen? Nou, hij bewijst ons een dienst. Dus zouden we op zijn minst dankbaar moeten zijn dat hij het zou nemen. Dus met dankzegging dank ik God dat ik dat probleem bij hem kon brengen. Dat ik geen zorgen hoef te maken. Maar ik dump het dan niet op hem. Ik ben nog steeds verantwoordelijk. Ik ben dus niet onverantwoordelijk. God, ik geef u dit aan u. Als u iets wilt dat ik moet doen, laat het mij zien. Nu staat dat niet, maar het wordt geïmpliceerd. Ik weet dat het belangrijk is. Ik zeg, God, als er iets is wat u wilt dat ik doe, toon me dan mijn deel wat u wilt dat ik doe. En ik zal doen wat hij zegt me te doen, en voor de rest zorgt hij er wel voor. Maar ik ga er niet van uit dat hij alles moet doen. Zie je wat ik zeg? Als je dat doet, krijg je soms de vrede niet, omdat je nooit erachter bent gekomen wat jouw deel was en wat je niet hebt gedaan. Soms wil hij misschien niet dat je iets doet, maar je moet hem horen en jou vrijlaten. Niet dat jij jezelf vrijlaat. Dat is een heel belangrijk punt. Laten we Filippenzen 4 vers 10 tot en met 13 bekijken. We lazen tot vers 9, maar ik wil dat je weer een soort houding krijgt rondom dit hele thema. Het is Paulus die spreekt. Vers 10. Ik werd in de Heere zeer gelukkig gemaakt, dat je nu na zo'n lange tijd je belangstelling voor mijn welzijn weer hebt opgewekt. Je dacht wel degelijk aan me, maar je hebt geen gelegenheid om het te tonen. Niet dat ik daarmee insinueer dat ik enige persoonlijk gebrek verkeert, want ik heb geleerd hoe ik tevreden kan zijn, tevreden tot het punt waar ik niet verontrust of ben in welke toestand ik ook ben. Ik weet hoe ik vernederd moet worden en nederig moet leven in benauwde omstandigheden. Ik weet ook hoe ik van overvloed kan genieten en in overvloed kan leven. Ik ben in alle omstandigheden het geheim geleerd om elke situatie het hoofd te bieden. Of ik nu goed gevoed ben of honger leid, een overvloed heb en genoeg te sparen of zonder ga en gebrek heb. Ik heb kracht voor alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Ik ben overal klaar voor en tegen alle gewassen door hem die mij innerlijke kracht dient. Ik ben toe zelfvoorzienend in Christus toereikendheid. We kennen dus allemaal de Bijbelvers waarin Paulus zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in welke toestand ik ook ben, of ik nu vernederd of overvloedig ben. Maar soms beseffen we niet dat het hier samenhangt, waar hij het heeft over nergens zorgen maken, maar het aan God te geven en de vrede van God te hebben die alle verstand te boven gaat, die zijn hart en gedachten vasthoudt en aan welke dingen hij zou moeten denken. Paulus leerde hoe hij dat moest doen. Nou, wat is dat wat hij leerde? Daar deed het niet toe of hij vernederd werd. Hij maakte zich geen zorgen over. Het deed er niet toe of hij niet genoeg te eten had. Hij maakte er zich geen zorgen over. Dat was dus de sleutel die hij in handen heeft. Dat zijn toereikendheid in Christus toereikendheid lag. Dus nam hij alles tot de Heer. Hij maakte zich geen zorgen over. En hij kreeg zijn bevel terug wat zijn deel van de verantwoordelijkheid is. Mijn vrouw en ik in dezezelfde periode toen ik de openbaringen kreeg van het leren God te horen. Alles in periode van anderhalf jaar. Mijn vrouw en ik waren onthecht dan we ooit eerder zijn geweest, zelfs voordat we trouwden. We zijn er nog nooit zo armoedig aan toe geweest in diezelfde periode van anderhalf tot twee jaar toen we tot de Heer kwamen. We waren financieel, materieel zo dicht bij de rand van de afgrond als iemand maar kon zijn, toch nog in leven te blijven. We woonden in een 3 meter brede staakcaravan zonder airconditioning in Florida. We waren zo dolgelukkig. Mevrouw en ik waren tevreden. Ik bedoel, er was niets dat ons dwars zat. We hadden vreugde, we hadden vrede en ieder ander zou gek geworden zijn in diezelfde situatie. Mevrouw en ik zou binnenkomen. Ik had geen geld. Ik had meer betalingen die eruit gingen, 25 meer betalingen die eruit gingen, dan inkomen die binnenkwamen. En dan tel ik de benzine, voedsel en wat dan ook niet mee. Dus het zijn allemaal afbetalingen. En ik ging nog steeds niet failliet. En nog steeds was ik nooit in gebreken gebleven en had nog nooit een betaling gemist, nooit. Had geen slecht krediet. Ik wist niet hoe ik dat voor elkaar kreeg. Mevrouw had geen geld om boodschappen te gaan doen. Ze kreeg nog steeds dat checkboekje. En ze ging in een week of twee niets kopen. We hadden niets. En dat is een periode van enkele maanden waarin we nooit meer dan $5 aan boodschappen per keer kochten. En dat was dan voor 2 of 3 weken. De meeste keren was er iets van $1 of $2. Dat was het dan. We woonden in een kleine staakcaravan. En dat had een klein kastje, een soort schuifdeurtje met een plankje erin. En het was slechts 1 blikje diep. Je weet wel van die blikjes met voedsel erin. Dat was een soort voorraadkastje. Dat was alles wat ze had. Daar ging dan alles in. Ze had geen meel, geen maismeel. Ze had niets in huis. Zelfs niet de eerste levensbehoeften. Ze opende de voorraadkastje en stond een klein blikje bonen. Dat was het dan. Maar je zat dan in de huiskamer. Als het tijd was om avondeten, dan zat zij in de huiskamer en vroeg dan een bad de heer. Heer, wat wilt u dat ik doe voor het avondeten? En hij zei, ga naar de keuken en maak iets klaar voor Joseph. Ze zei nooit, nou heer, er is daar niets. Dat heeft ze nog nooit gezegd. Ze stond erop. Ze ging naar de keuken, ze bad heer. Hij zei, ga naar de voorraadkast openmaken. Ze ging de voorraadkast in en daar stond dan een blikje bonen of zo. Ze zou het eruit halen. Hij zou haar de deur laten openen en ze zou iets anders ouds vinden ergens in de caravan. Maar ze zou iets klaarmaken voor me. Het was niks bijzonders, maar het was om te eten, om je in leven te houden. Maar dat was het dan ook wel. En de volgende maaltijd bad ze, heer, wat wil u dat ik doe? En hij zei, ga iets klaarmaken. Toen stond ze op en ging naar de keuken en hij zou zeggen, open de voorraadkast. En er zou dan wel iets liggen. Nou zeg je, nou ik weet niet of iemand daar stiekem iets in huis heeft gezet of iets in heeft gestoken. Ik weet ook niet hoe dat daar gekomen is. Ik heb het daar zelf niet neergezet en zij ook niet. Maar zo ging het altijd. Nu hebben we het niet over 1 of 2 keer, we hebben het over een maandenlange periode. Na een tijdje, weet je, was het wel grappig. Nou, zullen we nu weer wat vinden, weet je? Want de Heer zei, kijk hieronder. En dan zei, keek ze daar en dan vond ze weer wat eten. Nu weet je wat er gebeurde, maar in je achterhoofd weet je niet of er nu een wonder gebeurt, of dat iemand iets met je hoofd is aan het spelen, dat die iemand daar iets stiekem in je huis neerlegt. Je weet het gewoon niet. Maar op een dag had mijn vrouw een soort uitspatting en kocht iets voor $1, wat veel geld was. En ze kocht een pakje van Salisbury steak. Het is een soort gemalen rundvlees in een pasteitje met ongeveer een rechthoekig formaat. En daar zit jus overheen. En normaal warm je dat op in een pannetje. En ze had dus 2 van die kleine biefstukjes. En ze had 4 stukjes brood, dat was het. Dus ze gaat naar de keuken in en wat ze daar had. Ze had 2 stukjes jus met jus erover en 4 sneetjes brood. En de Heer zei, maak er een boterham van. Dus doet ze dat op een boterham. 1 voor haar, 1 voor mij. Brengt naar binnen en ze zet het voor me neer. We hadden allebei enorme honger. Om de een of andere reden gromden onze buiken omdat we zo honger hadden. Wat meer is dan een paar keer dat is niet zo vaak voorgekomen. Maar ik had honger, dus ging ik daar zitten. Nu was ik in de breedte genoeg om mijn brood te bedekken. Maar het stuk vlees was langer dan het brood. Het was dus 1 centimeter stak het aan de bovenkant uit en 2 centimeter aan de onderkant, met gladde jus erop. Dus ik pak het op en neem mijn duim en duw de bodem gelijk aan het stukje brood, zodat het nu ongeveer 3 centimeter aan de bovenkant uitsteekt. En zij deed hetzelfde. Dus ik nam en begon het vlees af te bijten en koude het tot en met het brood. En daarna wil ik mijn boterham opeten. Zij deed hetzelfde. We kouden op dat vlees en na een paar hapjes steekte er weer 2 centimeter vlees aan de onderkant uit. Nou ja, ik dacht, het is glad door het jus, misschien is het doorgegleden. Dus duw ik opnieuw dat stuk vlees naar boven. Zij doet hetzelfde. En weer steekt dat stuk vlees 3 centimeter aan de bovenkant uit. En we houden aan de onderkant de boterham vast. We kouwen weer dat stuk vlees aan de bovenkant op tot het boterham. En zo gebeurt dat een paar keer. Het vlees steekt weer aan de onderkant uit. Nu gebeurde dat een paar keer. En we hadden nog steeds niet het brood gegeten. Dus we duwden steeds dat vlees naar boven. En we aten het dan weer naar beneden tot het brood aan. Tot het brood, de grens van het brood. Ik weet niet hoe vaak, ik zou zeggen 8 of 10 keer, misschien zelfs 12 keer, dat we dat aten. En we begonnen elkaar aan te kijken. Tot het punt dat we zoveel hadden gegeten dat we echt vol zaten. En we hadden nog niet eens het brood gegeten. Ik heb mijn boterham nog. Oh, op dat punt beet ik een stuk van dat brood af en allebei. En er kwam niets meer aan de onderkant uit. Het was alleen maar het vlees tussen het brood. En we begonnen onze boterham op te eten en we zaten allebei hartstikke vol. Dat was nu een mooie tijd, maar het waren ook moeilijke tijden. Maar zie je, we hadden niet veel tijd om te oefenen of we op de Heer moesten vertrouwen of niet. Dit is nu het geval. Ik was toen tevreden, mevrouw was ook tevreden. Mevrouw klaagde nooit, ze zeurde nooit. Ze zei nooit, wanneer ben je nu eens weg en zoek je een andere baan en kom je ergens waar we dan eten kunnen voor salaris, waar je een salaris krijgt waar we voor eten kunnen krijgen. Maar dat deed ze niet. Ze zei, je doet wat God je opdraagt. Ik liet haar bidden, maar soms kon ze niet goed horen en was het een moeilijke beslissing. Maar ze besloot, als ik hem niet kan horen, dan heb ik me verontschuldigd om hier niet bij het antwoord te zijn. Dus bid jij dan maar, zo goed als je kunt, en je vertelt me wat God zegt en dan gaan we dat doen. En mocht je het missen, heb je in ieder geval iets gehoord. Ik hoorde niets, dus dat is geen probleem. We proberen nog een keer. Ze legden me geen druk op me, dat ik perfect moest zijn. Ik moest gelijk hebben. We zijn dit allemaal in die eerste jaren. Ik weet niet hoe we dat overleefd hebben. Ik zal je laten zien hoe God vreemde dingen doet. Ik vertelde je in mijn getuigenis dat we ongeveer op de rand van de afgrond stonden, financieel, toen ik naar de Heer ging. Dus bracht ik dit me natuurlijk op mijn knieën. Mensen, dit is om verslagen van te worden. Ik bedoel dat je dat was om voordat de Heer langskwam, maar alleen kwam er en er gebeurde niets. Het was financieel zo moeilijk. Ik had alles verkocht om geld te krijgen, om een poging het hoofd boven water te houden, om niet te onder te gaan. En uiteindelijk hadden we niks meer om te verkopen. En het was dat moment dat ik niets meer kon doen om ons van de ondergang te behoeden. Plus dat mevrouw op dat moment op de rand van een zenuwinzinking stond, toen ik naar God ging en het uitriep en zei ook. Nu heeft ze ineens geen problemen meer met haar zenuwen. Maar we hebben niets meer om te verkopen of te verhuizen. We waren tot niets meer in staat. Ik bad dit gebed toen ik voor het eerst naar God ging. Ik zei, goed, u bent Heer. Zie, ik nam de beslissing. Ik zal alles doen wat u zegt. Mijn vrouw en ik werkten allebei en toch konden we het hoofd niet boven water houden. Ik bedoel omdat we in sommige dingen in de problemen kwamen. Ik zei, oké, God, wat wilt u dat ik doe? En ik vroeg, God, ik ben zo een beetje zoals mijn aardse vader, hij is predikant. Ik heb God nooit om iets veel gevraagd, maar ik deed dat wel toen ik pas begon, omdat ik zo moe was van altijd maar schulden te hebben. Ik zei, God, ik wil uit de schulden zijn, wat wilt u dat ik doe? God liet me mijn baan opzeggen. Dat is een waar ik net mee te maken kreeg toen ik met die banners omging. Ik verdiende ongeveer $125 per week. Dat is ongeveer $500 per maand in begin jaren 70. Nadat ik met deze bende had afgerekend en God me zei dat ik ontslag moest nemen, ging ik naar de binnen om ontslag te nemen. En de eigenaar van deze zaak had overal in de staten met de beveiliging van bedrijven. En hij bood me een baan aan als beveiliger-directeur over zijn hele uitrusting, beginnende bij $6,000 to $8,000 per maand. En hij bouwde een andere plaats. Het zou dan toenemen. Ik hoefde niet langer de beveiliging te doen, alleen maar degenen die er toezicht op hielden op te leiden. $8,000 per maand in vergelijking met $500 zou ik dan verdienen. En ik zou tot hier in de schulden zijn. En ik had God gevraagd, ik wil uit de schulden zijn, glorie aan God. Daar is het antwoord. Maar God zei, nee, stop. Hij zei, God, mag ik nog 1 maand werken? Maar hij zei, nee, niet 1 dag. Je zult nooit meer in de beveiligingsbranche werken. Ik ging daar weg en liet me een baan nemen die ongeveer 75% verdiende wat ik daarvoor verdiende. En hij liet mevrouw haar baan opzeggen en een baan nemen in een kerk waar we tot nu toe begonnen te gaan en waar ze in de crèche van een christelijke school werkte. En ongeveer de helft verdiende van wat ze daarvoor verdiende. Bovendien zei God, je moet ook je tiende geven, dus 10% van je inkomen. Dat is nu een echt plan om uit de schulden te komen, nietwaar? Dat is nu het allerbelangrijkste begin. Maar we deden het. We baden allebei, we wisten dat het van God was en het was moeilijk. Begrijp niet verkeerd wat ik zeg. Ik bedoel dat we een periode worstelden, maar niet lang. Want alles wat we beroofden van hebben van mijn vrede moest weg. Dus alles wat mijn vrede beroofde moest uit mijn leven. Ik bedoel dat ik voor God op mijn gezicht bleef zitten tot ik ontdekte waarom ik niet tevreden kon zijn. En man, ik draaide helemaal los, net alsof ik een heet stuk ijzer was wat je vasthield. Omdat ik dit op geen enkele manier zal overleven als ik geen rust heb. Dus ik kreeg het, ik kreeg tevreden en we waren tevreden. 2 jaar later, als ik eenmaal gewijd ben en God me voor de eerste keer op pad stuurt, waren we helemaal uit de schulden. Ik heb geen idee hoe we daar zijn gekomen. Niemand gaf ons in die tijd ook maar 1 stuiver. Ik weet niet hoe. Het is onmogelijk dat we dat deden, maar we deden het. Het is onlogisch, niets van alles is logisch. Ik laat je alleen maar begrijpen dat in deze periode dat het een soort drugssituatie was waaronder ik leefde toen ik dat alles leerde. Tegelijkertijd probeerde dat te leren. En ik gebruikte deze uitrusting. Ik was de vrede van God consequent aan het ontwikkelen. Ik ontwikkelde vertrouwdheid met de geest van God die tegen me getuigde. Ik goot dit zo snel als ik kon in het woord en geloofde dat God het weer in mijn herinnering zou terugbrengen. Dit alles moest in die periode gebeuren. Ik deel dit dus, zodat je begrijpt dat dit ding echt werkt. We gaan nu naar Colossenzen hoofdstuk 3, vers 9 tot 17 in de Amplified Bijbel. In 3 vers 15 staat, laat de vrede van God heersen in je hart. Maar ik wil versen ervoor en erna lezen, want ik krijg nooit de kans om dat te doen, zodat je in verband ziet wat het zegt. Vanaf vers 9 staat er, lieg niet tegen elkander. Want jullie hebben een oude, onvernieuwde mens met zijn slechte praktijken uitgedaan. Laten we even teruggaan in de tijd. Dus in Filippenzen is Paulus aan het woord. En we lezen gewoonlijk alleen maar over de vrede van God. Maar je ziet in samenhang daarmee dat Paulus deze houding had, van dat allemaal zijn toereikendheid was. Dat het was Gods toereikendheid die hij had. En hij leerde het geheim dat hij tevreden zijn in welke toestand dan ook. En het was vanwege het feit van de vrede van God dat hij die aan God kon geven, dat hij dat ook kon doen. Hij kreeg niet alleen de vrede, hij had tevredenheid in elke toestand dan ook, omdat hij die Filippenzen kon gebruiken. Zie hier hetzelfde resultaat. Er staat, want jullie hebben het oude, onvernieuwde zelf met zijn slechte praktijken afgekleed en bekleed met het nieuwe geestelijke zelf. Herinner je dus dat we het hadden over de oude natuur die je uitdoet en je neemt een nieuwe natuur aan die steeds vernieuwd wordt? Merk op, steeds in een proces van vernieuwd worden. En ik vertel iedereen dat de Heer geen diploma's heeft. Hij blijft altijd aan je werken. Hij hoeft dus niet ergens te komen om in de aanwezigheid van God te komen. Je komt in de aanwezigheid van God om ergens te komen. Maar we gaan hier verder. We lezen verder. Vernieuwd en omgevormd worden tot vollere en meer volmaakte kennis, kennis naar het beeld, de gelijkenis van Hem die haar geschapen heeft. In deze nieuwe schepping verdwijnt alle onderscheid. Er is geen plaats voor en er kan geen onderscheid zijn tussen Grieken of Joden, besneden of onbesneden, nog onderscheid tussen volkeren of vreemdelingen, barbaren of skieten, die de wilste van allen zijn, nog slaaf of vrij mens, maar Christus is in alles en in allen, alles en overal, voor alle mensen zonder onderscheid van persoon. Kleed je dan aan als God eigen uitverkorenen, zijn eigen geplukte vertegenwoordigers die gezuiverd en heilig en welbemind door God zelf zijn, door gedrag aan te trekken dat gekenmerkt wordt door teder medelijden en barmhartigheid, vriendelijk gevoel, een nederige mening over jezelf, zachtmoedige manier en geduld dat onvermoeibaar en langmoedig is en de kracht heeft om alles wat te komt te verdragen met een goed humeur. Wees zachtmoedig en verdraagzaam jegens elkander en als iemand een meningsverschil, een grief of klacht tegen een ander heeft, vergevensgezind jegens elkander zoals de Heer jullie vrijelijk vergeven heeft. Zo moeten jullie ook vergeven. En boven dit alles doe je de liefde aan en omgord je met de band van volmaaktheid die alles volkomen samenbindt in ideale harmonie. En laat de vrede, zielenharmonie die komt uit Christus heersen. Treed voortdurend op als een scheidsrechter in jullie harten. Beslis en beslecht met finaliteit alle vragen die jullie in je geest opkomen. Die vredige toestand waartoe jullie als leden van Christus in een lichaam ook geroepen zijn om te leven. Je merkt die vredige toestand op. Je bent geroepen om daar te leven, niet om op bezoek te gaan. We gaan verder lezen. En wees dankbaar, waarderend, geef altijd lof aan God. Laat het woord gesproken door Christus de Messias zijn woning hebben in je hart en geest en in al zijn rijkdom in je wonen, terwijl je elkaar onderwijst en vermaant en opleidt in alle opzicht en intelligentie en wijsheid in geestelijke dingen en terwijl je zingt, psalm en lofzangen en geestelijke liederen, terwijl je melodie maakt voor God met zijn genade in je hart. En wat je ook doet, wat het ook is, in woord of daad, doe alles in de naam van de Heer Jezus en in afhankelijk van zijn persoon, terwijl je God de Vader looft door hem. Nu hou ik het hierbij. Dus het schriftgedeelte waar ik het normaal alleen snel citeer is, laat de vrede van God heersen in je hart. Dus als ik God iets vraag, toets ik het aan het woord van God. Ik vraag de Heer het weer op het scherm te brengen als er iets in de Bijbel staat wat een tegenspraak is van wat Hij me vertelt te doen. Ik vraag de Heilige Geest dan erop te getuigen, net zoals Hij getuigt dat je een kind van God bent. Dan heb ik dan de vrede van God en ik vraag God niet, als dit van u is, geef me dan de vrede. Nee, ik doe Filippenzen 4 vers 6. Ik heb de vrede van God al. Nou, dit is belangrijk. Want sommigen van jullie doen het niet op deze manier. Overal waar ik kom, zie ik mensen bidden, God, als u wilt dat ik dit doe, geef me dan de vrede. Ik doe dat niet. Dat is niet de manier waarop ik het leer. Ik heb de vrede van God. Krijg ik om een of andere manier dan problemen dat je hebt. Verkrijg je de vrede van God waar je, en je weet dat je ze hebt, dan benader ik God met een nieuw ding wat ik wil bevestigd krijgen. En ik vraag, Vader, ik heb uw vrede. Ik heb het gevoel dat u iets tot me sprak. Ik toetste het aan het woord en het doorstond dat. Ik controleerde het met de Heilige Geest en het doorstond dat ook. Nu, Vader, ik heb uw vrede. Als dat u was die tot me sprak, laat mijn vrede blijven. Als dat niet van u was, geef mij onrust in mijn geest en neem mijn vrede weg en treur in mijn geest. En dan kun je dat niet negeren. Dat is wat ik eerder deelde. Je kunt niet van het hebben van de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, naar het rouwen in je geest en het treuren in je geest, en dat je het dan niet zou kunnen opmerken. Dat is ongeveer de luidste teken dat je de verkeerde kant op gaat. Maar als tevreden blijf, dan is er vanuit mijn vertrouwen in mijn vermogen om deze uitrusting te gebruiken. Geen twijfel mogelijk dat God tot me gesproken heeft. Ik zal zonder twijfel naar buiten treden en mijn leven riskeren, wat ik gedaan heb in het verleden. Je hoorde mijn getuigenis. Alles wat ik financieel riskeer, mijn reputatie riskeer ik, wat dan ook, zonder ook maar te aarzelen, omdat ik weet dat dat is wat God heeft gezegd. En ik heb geen enkele twijfel. Dat zo'n vertrouwen kan alleen komen als je dat vertrouwen hebt in een apparatuur waarmee je het hebt getest. En ik heb de vrede van God. Dus ik weet zeker wanneer het weggaat. Het is voor mij het gemakkelijkste ter wereld om de geest over me te laten stromen om iets te getuigen. En het is niet moeilijk. Ik doe het voortdurend. Dus ik twijfel er niet aan dat God me weer in herinnering zal brengen wat hij tegen me zei. Ik begon er niet aan. Ik had allerlei twijfels. In het begin niet. In het begin had ik allerlei twijfels. Ik probeerde 80% te geloven en naar buiten te treden. En ik had ongeveer 20% ongeloof. Ik heb de twijfels meegesleept, weet je. Dit soort, maar ik ga nog steeds. Ik nam mijn houding aan, als ik niet met deze dingen heb afgerekend, dan maak ik het niet gemakkelijker. Ik ga doen wat God zegt, al moet ik een muilezel halen om me ermee te slepen. Ik verzin geen smoesjes. Ik ga niet wachten tot het gemakkelijker is. Ik ga erheen. En als ik het mis en met mijn hoofd tegen een muur aanloop, zal ik een betere leerling zijn. En als ik dan terug ga en uitzoek wat ik heb gemist. Maar ik ga daar niet zitten om niets doen. Ik ga iets doen. Ik ga zorgen dat het goed of fout bewezen wordt. Op de een of andere manier. Ik ga in beweging komen. Ik ga alles doen wat ik kan doen om mijn gelijk te halen. Maar ergens moet je er toch uitstappen in geloof. Nou, na een tijdje dacht ik, nou, het zou wat slimmer zijn vanaf het moment dat ik God iets tegen me zeg dat ik het werkelijk doe. En er zit wat tijd tussen het horen en doen. En er is een plek waar je heen moet gaan om het te doen, weet je. Er moet iets gebeuren. Dus toen kreeg ik vat op Colossense 3 vers 15. Laat de vrede van God heersen in je hart. Dus stel ik dat voor alle drie de test geslaagd was. En dat God zei dat ik in deze tijd van het jaar naar Engeland zou moeten komen. Maar nog steeds belangrijk is dat ik, wanneer ga ik dan? Wanneer wil God dat ik ga naar Engeland? Het is nog steeds belangrijk dat ik voorbereid ga zoals God zei. En zeg tegen God, zoals God zegt dat ik het moet doen. Je weet dat er nog een heleboel andere dingen bij komen. Timing is bijzonder belangrijk. Dus terwijl ik de antwoorden krijg op allerlei andere details om de oorspronkelijke richting te hebben dat ik naar Engeland moet gaan, controleer ik ook die andere dingen. Maar terwijl ik voortga om het te doen, heb ik tevreden, onthoud dat. Ik erken de Vader. Vader, als ik u voorga, want we praten niet alleen maar de hele tijd met elkaar, en ik heb tevreden, en ik loop uit en wat hij gezegd heeft dat ik moet doen. En als ik voorloop, of als ik achterop raak, net zoals de wolk in de woestijn en de vuurkolom in 's nachts in het Oude Testament, als je bewoog en dan bewoog de wolk bewoog en het volk van Israël bewoog dan ook. Hetzelfde is in mijn geval. Ik stroom en ik blijf in het centrum van Gods wil. Maar als ik links, rechts, voorwaarts, achterwaarts, op welke plaats dan ook afstap, als ik maar in de buurt kom dat ik afstap buiten Gods wil, begint dan de Heilige Geest in me te verontrustigen en begint de vrede weg af te nemen. Maar als je nu blindelings wegloopt, moet hij er plotseling een ruk aan geven om je aandacht te geven, om je aandacht te trekken. Maar als je goed luistert, merk ik het op als ik een beetje afwijk dat het me al stoort. En dat is alsof iemand met je meeloopt en je op de schouder tikt omdat je op het punt staat de verkeerde kant op te gaan. En ik zei, ja heer, en hij zegt, je loopt vooruit, doe wat een beetje langzamer. Zie, als we aan het rijden zijn, voel ik de vrede een beetje wegtrekken. De heer zegt, je vertraagt, je moet iets sneller gaan rijden. Of je raakt achterop, iets sneller. Ik weet niet wat er voor me ligt. Ik weet niet wat het schema is, maar hij wel. Dus als we rijden en we houden diezelfde manier toezicht, dan zal de vrede van God stromen. God weet waar ik moet zijn en wanneer. We gaan over de hele platteland en steden en plaatsen waar we geen idee hebben hoe ver het is en hoe lang het zal duren om er te komen. We bidden wanneer we moeten vertrekken. We weten hoe laat we daar moeten zijn. En we bidden welke snelheid we moeten rijden als we daarheen gaan. En we komen waar we moeten zijn en op tijd. Het is heel normaal. Maar de vrede regeert. Zo zie je dat je een beetje dit als een vierde getuige kunt zien. Dat is er om je op te vangen als ik het over timing heb. Als je dat nu doet, hebben we een uitrusting die behoorlijk goed werkt. Je zult het moeten oefenen. Je gaat niet zomaar van de ene dag op de andere dag. Maar al dit extra ingaan op details probeer je tot op het punt te brengen dat je beseft dat je wonderlijk en vrezenvol gemaakt bent. God heeft je een uitrusting gegeven om te wandelen op een niveau dat het verstand niet kan begrijpen. Dat gaat verder, omdat God toegang heeft tot al die informatie. Jij hebt geen idee wat er aan de hand is. Als ik op reis ga, praat ik niet de hele tijd met God. Net zo min als wanneer ik met mevrouw ergens heen zou rijden. Moeten we de hele tijd met elkaar praten? Maar als we in eenheid en in eengezindheid en in één overeenstemming zijn en alles duidelijk is tussen haar en mij, hoef ik niet op te roepen als er iets opkomt. Begrijpen wat ik wil zeggen? Of proberen haar aandacht te trekken? Je begint gewoon te spreken. De communicatielijn is al open. Als God niet gaat, ga ik dat ook niet. Ik gaf eens een illustratie over het in de geest zijn. Paulus zei dat ik leef en beweeg en mijn wezen heb in de geest. Veel mensen kunnen het verschil niet begrijpen tussen in de geest in je hebben en in de geest zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel dat dit glas, dat ik dat ben, en het water in het glas, dat is de Heilige Geest. Stel, zeg dus dat het glas vol is. Ik ben vervuld met de Heilige Geest. Ik heb de geest in me. En dit glas ben ik. Nu gaat de geest gewoon zo in me en ik ga in de wereld, zoals ik in de wereld ben. De duivel heeft dan toegang om tot me te komen en mijn glas aan te vallen. Sommigen van jullie hebben dit voortdurend mee te maken. Maar als hij dat doet, kan ik de geest in me aanroepen en we kunnen hier en daar wat water uitspatten en ik kan hem berispen of wat dan ook. Er zijn dingen die ik kan doen om hem te laten verdwijnen. Maar ik moest er toch eerst mee omgaan. Hij is hier. Hij kan nog steeds me komen kwellen. Dus word ik door hem gekweld. Maar met de geest kan ik hem overwinnen. Maar zo was ik vroeger wel. Stel dat ik vroeger van punt A ging en God zei dat ik naar punt B moest gaan. Dat was een opdracht. Ik weet dat dat wat God is wat hij zei. En dat is ongeveer het laatste wat ik van God heb gehoord. Want nu ben ik vastbesloten dat ik ga doen wat God zei. Want ik had geen voortdurend gesprek met hem in die tijd. Ik ben dus vastbesloten dat ik naar punt B ga en er is geen duivel in de hel die me kan tegenhouden om daar te komen. Ik was vastbereiden. Dus ga ik op pad met mijn glas zoveel mogelijk gevuld met de geest. En helemaal tussen A en B word ik in een hinderlaag gelokt door de duivel. Dus vecht ik mijn weg er helemaal doorheen, tot ik bij B aankom. Tegen de tijd dat ik aankom, heb ik ongeveer zoveel water nog maar over, de helft bijvoorbeeld. Je weet dat ik uitgeput ben, want ik heb de hele weg gevochten. En toen ik daar aankwam, lag daar nog een opdracht, een grote opdracht op me te wachten. En ik zag eruit alsof ik al 50 rondjes had gelopen toen ik aankwam. En de vijand zit er nog fris bij. Nu moet ik ook nog met hem in de ring klimmen. Het enige wat ik voor me had is, ik geloofde dat de enige manier waarop we in een gevecht met de duivel kunnen verliezen is dat we opgeven. We vechten misschien niet erg goed. Maar ik geloof niet dat God ooit zal toestaan dat we verslagen worden. Ergens zal hij ingrijpen en een standaard oprichten en zeggen, achteruit duivel. Het enige probleem wat dat soms ongeveer in de 87e ronde lijkt alsof hij binnenstapt en ik dan niet zeker ben of ik dan nog dat hij op tijd zou komen. Maar ik zou winnen. Het enige probleem is, als je ooit echt een hard prijsgevecht gezien hebt, dat het soms moeilijk is om te zeggen wie de winnaar is. Want ze hebben allebei zwarte ogen en bloedige neus, weet je. Nu was er geen mentale reus voor nodig om te bedenken dat de Heer het waarschijnlijk iets beter deed dan wij het doen. Dus terug naar de spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, waarom kan ik niet helemaal beter vinden dan dat? Dus ga ik terug om te proberen uit te vinden wat ik anders deed dan wat de Heer Jezus deed. En ik zou wat dingen leren en ik ga dan weer terug. Op een dag kreeg ik het grote te pakken. Het verschil tussen de geest in je en jij zelf in de geest zijn. Nu is het nogal moeilijk om dit aan te tonen, maar alleen ter illustratie omdat je beseft dat de Heilige Geest overal is, maar voor zover hij zich manifesteert, is het een ander verhaal. Begrijpen wat ik wil zeggen. Maar stel dat de Heilige Geest zich manifesteert in dit heiligdom, dit gebouw hier. We moeten de deuren sluiten. Het gebouw is waterdicht en we vullen het heiligdom vol met water, zoals mijn glas vol met water is. Dus ik ben bekeerd, zodat mijn glas volkomen schoon is. Het is gevuld met de geest. Dus ik neem mijn glas en ik zet het midden in deze bak, dit gebouw, precies in het midden, dat vol is met water. Ik heb nu water over me heen, onder me, overal om me heen en mijn glas is schoon. Wat zou moeten zijn als om in de geest te kunnen zijn? Kun je het glas niet eens zien als je aan de buitenkant staat. Je ziet alleen maar een plas water. Dit glas zie je niet eens omdat het schoon is. Het verdwijnt hier binnenin. Iedereen die aan de buitenkant zit, ziet alleen maar God, de Heilige Geest. Nu zie ik hier binnen waar mijn communicatie wonderwel werkt, geen storing. Dus ik ben bij punt A, rustend in de Heer, in de Geest, en de Vader zegt, ik wil dat je dit doet. Dit is de manier waarop je nu werkt. Hij zegt, ik wil dat je naar punt B gaat en daar is een opdracht voor je. Ik zeg, ja Heer, wanneer wil je dat ik ga? Want zie je, als je de tank niet beweegt, dan beweeg ik ook niet. Ik stap dus niet uit de tank, maar ik ga naar punt B en de tank gaat met me mee. De tank vol met water. Zie je, dat is de wolk waar ik het over eerder had. Heer, wanneer u klaar bent, wanneer u gaat, ga ik ook. U wilt dat ik 's ochtends om 7 uur vertrek? Oké, dan is het 's ochtends 7 uur. Ik zorg nog steeds dat ik in de tank ben. Oké, Heer, bent u klaar? Ja, laten we gaan. Nu bewaak ik de vrede om zeker van te zijn dat ik niet voor de tank uitkom, of erachteraan, of aan de weerszijde eruit. Ik wil er zeker van zijn dat ik ergens in die tank blijf. Oké, nu gaan we van punt A naar B. En diezelfde demonen die me eerder hebben aangevallen, als ik daarheen zou zijn geprobeerd te gaan, ze kijken nu om de hoek naar buiten en zien dat we de weg afkomen. Denk je dat ze daarop afspringen? Geen denken aan. Je zou niet op hen kunnen gieten, weet je. Ze zouden naar de struiken gaan om zich te verbergen en hopen dat je hun niet ziet. Je weet wat er gaat gebeuren als ze in de weg van Jezus komen. Dus tussen A en B heb ik nog met God gemeenschap en ben van hem aan het genieten. Net zoals de Heer met David, die zei door het dal van de schaduw van de dood wandelde. En David zei, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw goede en uw staf vertroosten mij. U bereidt mij een tafel voor mij. Waar? Recht in de bijzijn van zijn vijanden. Lees dat maar eens. Denk daar eens over na. Hier wandelt, tafelt gewoon zoals ik bedoel met de Heer, pal in de aanwezigheid in het dal van de schaduw van de dood, met de vijand rondom en God zegt, dit lijkt me een mooie plek David, laten we hier picknicken. Je zou denken dat er een betere plaats uitgekozen zou kunnen worden, nietwaar? God dekt gewoon de tafel, zalf zijn hoofd met olie, zijn beker loopt over, geen wonder dat hij uitriep, zeker goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dus zie je, als ik dus bij punt B aankom, ben ik uitgerust en verfrist. Ik heb niet de hele dag daarheen tegen duivels gevochten. En nu ziet er ene daar op mij te wachten als ik aankom en hij wordt nerveus. Want zie je, om tegen hem te vechten, als dat mijn opdracht is om dat werk te vernietigen, hoef ik niet uit de tank te komen om dat te doen. Ik vraag mijn commandant, welk wapen wilt u dat ik gebruik? Ik word gezalfd, gemachtigd en hij blaast het werk van de duivel op. maak mijn werk af. Ik zit nog steeds in die tank. Vader, waar wilt u dat ik nu heen ga? En hij zegt, sla rechts af. We gaan hier naar punt C of D. We gaan daarheen. Denk je dat dat een beetje anders is? Nu klinkt dat misschien nog niet in je geest, maar dat zal het wel doen. Dat is een hele andere wereld. Ik reis de hele wereld over. En predikanten die ik overal ken, die naar een soort derde wereldplaats gaan, waar ik kom, proberen 98% van hun gevecht om alleen maar op tijd op de afspraak te zijn. Alles in de wereld valt in duigen. Het gaat mis bij pogingen om daar te komen. Ik doe dit al jaren en jaren reis ik elke diepte van de derde wereld af, zoals je je kunt voorstellen. En ik heb nog nooit een afspraak gemist om op die plaats te komen, nog niet. En ik ben ook niet doodgeslagen als ik daar aankom. Nu, in het begin was dat wel zo, toen ik reisde. De duivel kwam dan meteen met een of ander trucje dat ik niet kende en hij dolde maar wat en haalde me uit de geest en dan was een strijd gaande. Maar zodra ik dat gedaan had, duurde het niet lang dat ik het door had dat er iets mis was. Ik verootmoedigde me onmiddellijk, toonde berouw, stapte weer terug in de geest, dus die tank met water. Dan vraag ik aan God, wat is er misgegaan? En dat heet nu, als je in de schrift wilt kennen, de rust. Dat is de rust binnengaan. Als je de rust binnengaat, wat doe je dan? Je houdt op met je eigen werken. Ik deelde een verhaal een keer over toen ik in Oslo kwam. En ik liep daar een station binnen, een treinstation. Daar lagen allemaal mensen wiet te roken en het was alsof je in de hel was uitgestapt. Een van de jongens die ik aan het trainen was, die werd daar aangevallen door allerlei geesten. Hij was die aan het binden, losmaken en van alles aan het doen. Ik sta daar zo vredig als het maar kon zijn. En hij kon me niet achterkomen waarom wat daar in de hemelsnaam aan de hand was. Er was niets dat me stoorde en ik liep er midden doorheen. En daarvoor dacht hij dat hij dat ik alle macht had. Hij dacht dat ik zo ontspannen was en dat ik zelf geen macht had. Je hebt dat nooit laten testen. Hij wilde niet luisteren naar wat ik tegen hem zei. Dus bracht God ons in deze situatie. En ja, hij was vervuld met de geest. Hij was in het bevrijdingspastoraat geweest. En Satan viel hem gewoon aan. Hij bombardeerde hem toen we daar in dat treinstation waren. Niets raakte mij. Dus ik sprak over het schuld dat ik in het koninkrijk is. Opdat hij zou leren, liet God me daar midden in die situatie staan en laat hem daar een tijdje van genieten, zodat hij duidelijk kon begrijpen wat het verschil was tussen hem en mij. Toen zei ik, kom naar me toe en ga naast me staan, want zie je, ik kan dat schuld uitbreiden. Als God me daartoe toestemming geeft om iemand erbij te betrekken. Dus kwam hij bij me staan. De geest bewoog zich langzaam heen. Ineens was daar die totale vrede, kalmte, niets dat hem kon aanvallen. En hij kon daar staan. Hij had nog steeds het geestelijk onderscheid en zag dat er nog steeds demonen waren in dit treinstation. Maar er was niets dat hem hinderde. Toen zei ik, Vader, is er iets dat u wilt dat ik ga doen? Want als er geen opdracht is, stoort me dat niet. Ik loop gewoon midden doorheen en ga verder naar een andere opdracht. De vader zei, berisp elke onreine geest en beveel hem dit gebouw te verlaten. Nu zeg ik je dat er wel duizenden geesten op die plek waren. Ik zwengelde niet aan en stookte mezelf niet op. Ik zei heel eenvoudig van waar ik op die vredige plek stond. Ik beveel elke geest dit gebouw nu te verlaten in de naam van Jezus. En meteen, net als toen iemand binnenkwam, er was niets verstoord. De totale plek was nu vol met vrede. Het was helemaal anders. Vroeger zwengelde ik mezelf aan en schreeuwde, berispte en bond en maakte los en deed van al die dingen. Niets gebeurde er toen. Het is nu anders. We naderen het einde van deze sessie. Ik wil verder gaan in iets anders wat heel kritisch is. Dus ik begin nu een beetje over ditzelfde, over dat onderwerp. Als je zegt, nou, ik weet niet zeker of ik kan doen wat jij over, waar jij het over hebt. Jij reist over de hele wereld. Jij bent een predikant. Misschien kun jij dat doen, maar ik weet niet of ik het zelf dan kan doen. Weet je waarom ik dat wel kan? Dat is omdat ik gezalfd ben om dat te doen. Als je niet gezalfd bent om dat te doen, kun je het niet. Maar je kunt wel gezalfd zijn om dat te doen. Als je iets van God doet, moet je gezalfd zijn. Er is geen reden om dat niet te zijn. In onze bediening hebben we een vrije platte regel. Ik wil zelfs niet dat ze stoelen neerzetten op een plaats als ze niet gezalfd zijn. Ik wil zelfs niet dat ze de vloer stofzuigen als ze niet gezalfd zijn. Ik doe niets waartoe God zegt dat ik niet gemachtigd ben. Als je niet in de geest kunt doen, dan doe ik het zelf wel. Ik wil niet dat er iemand iets in de kerk in het vlees doet. Ben je niet blij dat ik jouw pastoor niet ben? Nu volgt hier een moeilijke bediening. De onze is niet zomaar een gewone kerk. Dit is onze legereenheid. We gaan uit en trainen en vechten. Dus het is een beetje iets zwaarder dan een gewone kerk. Dus ik wil je dit niet aandoen. Ik vertel gewoon zoals het is. Keer met me naar Lucas hoofdstuk 4. Ik zou zeggen dat de Heer behoorlijk gezalfd was. Jij niet? Jezus was behoorlijk gezalfd. Denk je dat hij een mooi voorbeeld van zalving zou zijn? Laat me je een vraag stellen. Als ik je de vraag stel, wat is zalving? Hoe zou je weten dat iemand gezalfd is? Of wat is zalving? De meeste mensen zullen zeggen, nou, dat is de geest van de Heer op iemand. Maar als we iemand zien met de geest van de Heer op zich, zeggen we dat die persoon gezalfd is. Maar is de zalving ook de geest van de Heer op hem of haar? Want meestal zeggen we, man, ik wou dat God me zalfde om dit te doen. Wat betekent dat we willen dat de kracht van God op ons komt om iets te doen. We brengen dus de zalving in verband met het feit dat de geest van de Heer op ons is. Maar de geest van de Heer die op je is, is niet de zalving. En daarom krijgen we mensen nooit de geest van de Heer op zich, omdat ze bidden dat de geest van de Heer op hen komt waar ze gezalfd zouden moeten zijn om iets te doen. Je weet dat God wil dat je iets doet. Dus je vraagt God de kracht van de geest op dat gegeven mens, zodat je dat ook kunt doen. Zodat je gezalfd zult zijn om dat te doen. Want nu, laten we kijken naar Jezus in Lucas 4 vers 18. Jezus zei, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd, de Messias gezalfd heeft. Om het goede nieuws, het evangelie aan de armen te verkondigen. Hij heeft mij gezonden om vrijlating aan de gevangenen en herstel van gezichtsvermogen aan de blinden aan te kondigen. En als verlossen uit te zenden, degenen die verdrukt zijn, die door rampspoed, vertrapt, gekneusd, verbrijzeld en gebroken zijn. Om het aanvaardbare, welvallige jaar des Heren te verkondigen. De dag waarop verlossing en vrije gunsten voor God rijkelijk overvloedig zijn. Toen rolde hij de boek op en gaf het terug aan de begeleider en ging zitten. En de synagoge van allen in de synagoge, de ogen van de allen in de synagoge staarden aandachtig naar hem. En hij begon tot hen te spreken. Vandaag is dit schriftwoord in vervulling gegaan terwijl jullie aanwezig zijn en horen. Nu las hij voor uit Jesaja en hij zei tegen de mensen, heden is dit schriftwoord in je oren vervuld. Ik ben de ene. Dat maakte ze helemaal van streek. Maar denk na over wat hij zei. Hij zei, de geest van de Heer is op mij. Het is de zalving. Is dat wat hij zei? Hij zei, de geest van de Heer is op mij omdat, niet het is. De geest van de Heer is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Hij zei niet dat de geest van de Heer de zalving was. Het is omdat hij gezalfd heeft. Klinkt dat een beetje vreemd? Het woord gezalfd betekent machtiging. Dat is waartoe je door God gemachtigd bent. Jezus had toestemming gekregen om het evangelie te verkondigen. Het goede nieuws aan de armen, de gevangenen, bevrijding, herstel van gezichtsvermogen aan de blinden. Al die dingen die hij opzonde, daar had de Vader hem toe gemachtigd. Hij had hem toe gezalfd Omdat God hem die machtiging gezalfd had om dat te doen, was de geest van de Heer op hem om hem in staat te stellen het te doen. De geest van God is op je, is een teken dat je gezalfd bent. Maar het is niet de zalving. Het zijn de machtigingen die de zalving zijn. De geest op je is het in staat stellen om te doen waartoe God je gemachtigd heeft. Dat is gezalfd heeft. Je bent het een niet. Je kunt het een niet hebben zonder het ander. Maar als je al die tijd besteed hebt aan bidden om meer van de geest, zodat je de kracht zou hebben om een of ander groot werk te kunnen doen, krijg je het nooit voor elkaar. Als je meer tijd zou besteden om naar God te gaan, om uit te zoeken waarom Hij je daar de toestemming voor gegeven heeft, waarom je er niet geschikt voor bent, dan zou je de reden ontdekken waarom je de geest van de Heer niet op je is. Die kunnen geïdentificeerd worden, die kunnen worden verwijderd, tot er geen redenen meer zijn. Dan zal Hij je zalven. Hij zal je machtigen. Dan zal de geest over je heen komen en je in staat stellen. Dan zul je het werk doen. Zie je de list van de duivel? Bij alles waar we opkomen, heb je de truc van de duivel. Iedereen is hier bezig iets te krijgen, hetzelfde, maar ze doen het niet op een wettige manier en je krijgt het nooit. Want we gaan vallen voor een weg die juist lijkt, een manier die juist lijkt. We geloven een leugen en zie je, je werkt jezelf gewoon dood, je krijgt het nooit te pakken. Dan geloof je dat het onmogelijk is, of dat God niet van je houdt, of dat Hij je misschien niet eens geroepen heeft om het te doen. Nog frustrerender is, als je weet dat God je geroepen heeft om iets te doen, maar toch komt de geest van God nooit op je om je in staat te stellen om het te doen. Wel nu, tussen geroepen zijn en gemachtigd worden, of uitverkoren zijn en voorbereid zijn, gaat nog een stukje voorbereiding. Daar gaan we in de volgende sessie op in. Ik maak een deel daarvan af, maar ik wil dat je begrijpt wat de zalving is. En ik wil dat je weet wat er voor nodig is om het te krijgen. Hebben jullie daar allemaal belangstelling voor? Want normaal doe ik dit met de leiders. Maar als je een kind van God bent, als je gaat leren hoe je in het koninkrijk van God kunt leven, en je gaat leren hoe je in Gods aanwezigheid kunt blijven en zijn stem kunt horen, kun je net zo goed gezalfd zijn. Want het is niet moeilijk. Maar je zult nooit consequent ergens in gezalfd worden als je niet de grondbeginselen kunt doen van waar ik het over heb. Als je niet in Gods koninkrijk kunt blijven, als je zijn stem niet kunt horen. Zul je nooit volwassen genoeg worden om consequent gezalfd te zijn. Dus het feit dat je ermee instemt om het andere te doen, wil je hiervoor niet motiveren, maar God laat me in deze serie enkele dingen delen die het doen van die basis en leren kennen van God en het liefhebben van Hem en het horen van zijn stem, gaat al het andere dan open. En de zalving is er één van. De geest van de Heer is op ons omdat Hij ons gezalfd heeft. Ik deelde met jullie en sommigen over toen ik al gezalfd was als gewijd predikant, er geen plaats was voor me om te preken. Maar ik wil preken. Ik wilde toch preken. Ik kwam in deze kerk en God zei tegen God, ik wil gebruikt worden. Ik was al een gewijd predikant, maar God verplaatste me naar Tennessee en ik zat in een kerk waar al 6, 7 of 8 predikanten waren en er was geen plaats meer. En ik zei, God, ik wil iets doen. Ik wil u dienen. Ik wil hier niet zomaar alleen maar zitten in de kerk. En ik ben nu een gewijd predikant. God zei tegen me, ga naar de dominee en zeg tegen hem, als er in deze kerk nog een taak is die niemand wil doen, dan neem ik hem aan. Nou, ze vergaderen, dit is een kerk die wonderen deed en waar veel van alles gebeurde. Ze hadden outreach op zaterdagavond en zondag. En ze hadden zoveel mensen, ze hadden wel kerkbanken, maar ze moesten overal stoelen worden bijgezet vanwege de mensenmassa die binnenkwam. Ze konden nooit iemand vroeg laten komen om daar stoelen klaar te zetten. En ik woonde ongeveer 80 kilometer verderop. God zei, neem die taak. Ik zei, ik accepteer de taak. Ik en mijn vrouw zouden een uur eerder komen en de stoelen klaarzetten. En ik ging niet zomaar stoelen klaarzetten. Ik bad en vroeg God hoe hij wilde dat ik de stoelen klaarzette. Ik ging van niets uit. Ik vroeg het hem. En we zetten de stoelen klaar, precies zoals God gezegd had. Mevrouw is een voorbister. We realiseerden ons dat de predikant ongeveer een uur overdeed om in de geest echt op gang te komen, te prediken. Omdat er zoveel troep was in die plaats van al die troep wat naar binnen werd getrokken van mensen die de kerk bezochten. Dus ze bad en ze deed aan geestelijke schoonmaak, tot je de aanwezigheid van God in dat gebouw kon voelen. God liet ons de handen leggen op elke stoel, elke avond dat we ze opstelden. En mijn vrouw en ik baden dat alle mensen die binnenkwamen, zodra ze op die stoelen gingen zitten, de geest van God over hen heen stroomde. Dat gebeurde ook. En het kwam zover dat we naar de dienst kwamen, mensen kwamen binnen, ze voelden de aanwezigheid van God, ze lopen de deur binnen, ze gaan zitten, de geest van God stroomt, de dominee stond op, na 5 minuten gaat hij vrij uit door de geest spreken. Het was zo gemakkelijk voor hem te preken en het verdubbelde het aantal mensen dat gered en genezen werd en er gebeurden wonderen. En de enige dat veranderd was dat wij stoelen opstelden. Iemand die gezalfd was stoelen aan het klaarzetten. Een baan die niemand wilde aannemen. En ik was gezalfd. Ik hoorde God, de geest van God, de Heer is op me. Ik doe wat God zegt en het beïnvloedt de dingen in eeuwigheid. En het enige dat we deden was naar de kerk komen en stoelen klaarzetten. Niemand anders was er. Iedereen wilde predikant zijn. Niemand zou deze baan aannemen. Oké. We hebben nu geen tijd meer. Ik ga verder met de volgende sessie. Heel snel ga ik stappen doornemen van wat er in Gods school voor nodig is om gezalfd te zijn. Als je dat echt wilt. Amen.